En nu gaan we de voorzang beginnen. We willen beginnen met Psalm 118. Dat is lied 337. Laat ieders Heeren goedheid loven. 337, het eerste, het derde en het vijfde couplet. willen vervolgen met lied 368. En dat is ook een psalm, psalm 116. 368, het eerste, vierde, vijfde en zesde couplet. Hoe heerlijk is uw naam. Daar sluiten wij de voorzang mee af. Lied 89, alle vier coupletten. Lied 89.
Thank you.
zusters, jongeren en gasten in ons midden, allen hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder dominee Niemeyer. We wensen u Gods zegen toe bij het voorgaan in deze dienst. Louis, bedankt voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag hoopt dominee Henk Schouten voor te gaan. Ook dan bent u weer van harte welkom. Vandaag hebben we ook weer de boekentafel. Kenna kan je de nodige informatie geven over deze boeken en ze zijn gratis. Aanstaande donderdagavond hebben wij weer Bijbelstudie. Behandeld wordt het boek Openbaring door dominee Schouten en de aanvang is 7:30. Na het gebed, in het voorspellen van het te zingen lied, gaan de kinderen naar hun eigen lokaal. Zoals jullie weten, hebben Petra en Hilda deze taak op zich genomen. En graag zouden zij wat versterking willen zien. Als je denkt dat het iets voor je is, meld je dan bij een van beiden aan. Ze zullen er heel blij mee zijn. Voorbeden willen we doen voor Israël. Hierbij denken wij aan de gegijzelden en hun families. En daarnaast willen wij de situatie van het gehele Midden-Oosten in gebed brengen. Wij bidden voor allen die om het geloof in Christus worden vervolgd. We bidden voor de mensen die op het zendingsveld werkzaam zijn, ver weg en dichtbij, en dat hun werk vrucht mag dragen. Wij dragen de zieken van deze gemeente op aan de Heere en Hij kent hen bij name. Bij de uitgang staat een collectebus waar u na de dienst uw gave in kunt doen. En u begrijpt het al, deze wordt van harte bij u aanbevolen. Na de dienst nodigen wij u uit om met ons in de ontmoetingszaal samen koffie of thee te drinken. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar broeder en zuster Dieleman. En het ruimt heel leuk, geniet ervan. Wij wensen u een gezegende dienst en zingen zo mogelijk staande lied 626, vers 1 en 2 voor foto mijn groet. God is hier, hij wil ons zegenen. Dus vers 1 en 2 voor foto mijn groet van lied 626 en na foto mijn groet het derde en het vierde couplet.
Zullen we in een moment van stilgebed deze dienst aan de Heer opdragen? Geliefden, nu zijn we kinderen Gods. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar we weten dat als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen, want we zullen Hem zien gelijk Hij is. En een ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zich gelijk Hij rein is. En zo zijn we ook vanmiddag samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee Hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en spoedig komen zal. Halleluja. Amen. Couplet 3 en 4 van 626 gaan we ook met elkaar nog zingen. Samen gaan bidden en Gods zegen vragen voor dit samen zijn. Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we nu op dit moment hier bij elkaar mogen zijn en deze prachtige liederen met elkaar mogen zingen. Heer, u heeft ook ons gebed gehoord in het lied wat we zo even gezongen hebben. Zend uw zegen, Heer. Heer, wilt u de hemelsluizen openen? En dat wij vanmiddag op een hele bijzondere manier mogen ervaren dat u door uw Heilige Geest in uw woord in ons midden aanwezig wilt zijn. U heeft het zelf beloofd, waar twee of drie samenkomen in mijn naam, daar ben ik in het midden. En Heer Jezus, u bent het middelpunt. Het gaat om u, Heer Jezus. En we willen zo graag een ontmoeting met u hebben. Wilt u ons hart aanraken in de liederen die we met elkaar zingen? In het woord wat we mogen beluisteren, in de dienst onder de kinderen. Heer, dat dit gebouw, deze zaal, ook gevuld mag zijn met uw aanwezigheid. Dat niemand vanavond naar huis zal gaan en gezegd heeft, zal kunnen zeggen, we misten de Heer Jezus. Want u bent hier, Heer, en u wilt tot ons spreken. En dan willen we in het bijzonder bidden voor hen die heel graag bij ons hadden willen zijn, maar niet konden komen. Heer, door allerlei omstandigheden, ouderdom, ziekte, Heer, wilt u hen heel dicht nabij zijn en hen vertroosten, hen bemoedigen en laten ervaren dat ook als ze hier fysiek niet aanwezig zijn, dat we in de geest met elkaar verbonden zijn in dat ene lichaam van Christus. Heer, en vanavond willen we ook belijden dat we ons verbonden weten met uw volk Israël. Heer, uw volk gaat door een hele moeilijke crisis. En we weten, Heer, dat de ogen van de hele wereld gericht zijn op dat hele kleine volkje. Daar midden in de wereld. Het is uw volk. U heeft het uitgekozen. U heeft het geplaatst daar in Israël met landen daaromheen. En Heer Jezus heeft het zelf gezegd, het heilsplan zal volvoerd worden vanuit het Joodse volk. Heer, het feit dat wij hier zitten, het feit dat wij gelovig zijn, het feit dat we een kind van God zijn, dat hebben we ook te danken aan dat wat u door uw volk Israël gedaan heeft. Heer, en daar in Israël, daar in Jeruzalem bent u met uw kerk, uw gemeente begonnen. Heren, we willen heel in het bijzonder bidden voor uw volk Israël, wat door zoveel volkeren gehaat wordt, wat zoveel teweeg brengt, ook in Nederland. Als je voor Israël uitkomt, Heer, dan ben je leven eigenlijk niet eens meer zeker. Heren, het is niet zomaar dat u ook in uw woord gezegd heeft, Heer Jezus, als het gaat over de tekenen van de tijd, dat uw volk door alle volkeren gehaat zal worden. Heer, dat maken we vandaag aan de lijve mee. We zien het om ons heen gebeuren. En ondanks dat alles, hoewel Israël geen schone handen heeft, Heer, dat weten we. Ondanks dat alles, zegt u in uw woord, nochtans heb ik Jeruzalem gekozen. Nochtans is het mijn volk. En er komt een moment, Heer, dat uw volk zal hersteld worden. En een zegen worden te midden van deze wereld. Heer, dank u wel dat we mogen bidden voor uw volk Israël. Wilt u wijsheid geven aan de regering dat ze de juiste beslissingen nemen. En we weten, Heer, dat uw volk Israël ook in de tijd van de antichrist, waarin de antichrist zijn wereldemporium zal oprichten en wereldrijk zal beginnen, ook Israël daar een belangrijke rol in zal spelen. Maar we weten ook, Heer, dat er dan een hele moeilijke tijd over Israël zal komen, maar juist een periode waarin Israël als volk zich zal bekeren en opnieuw geboren zal worden. Heer, wat een geweldige toekomst is dat. Heer, zo willen we ook bidden voor de gegijzelden die nog steeds vastzitten, daar onder de grond vaak, Heer, en niet weten hoe hun leven er morgen uit zal zien. Heer, we willen u bidden voor hun behoud. En wilt u het zo maken dat ze terug mogen keren naar hun geliefden. Heer, dank u wel dat we zo voor hen mogen bidden. Dank u wel, Heer, dat we mogen bidden voor onze broeders en zusters die wereldwijd vervolgd worden, omdat ze simpelweg in u geloven. Heer, het is toch ongelooflijk dat er zoveel vijandschap is, niet alleen naar uw volk Israël, maar ook naar uw gemeente. En we weten dat de vijandschap alleen nog maar toe zal nemen, totdat u, Heer Jezus, terug zult komen en er gerechtigheid zal heersen hier op deze aarde. Maar we willen u bidden, Heer, voor uw gemeente die zo vervolgd wordt, wilt u hen helpen om vol te houden en een getuige van u te mogen zijn. Heer, en dan willen we ook danken voor hen die uitgegaan zijn, soms ook naar verre landen, om daar uw woord, uw evangelie te verkondigen. We weten ook, Heer, vanuit ons midden dat er ook mensen uitgegaan zijn, zoals bijvoorbeeld de dochter van de familie van de Bos, Heer. Heer, ik wil u bidden, wilt u haar heel dicht nabij zijn, haar ook zegenen en met haar al die mensen die uitgegaan zijn om in verre oorden te getuigen van u, Heer. Heer, dank u wel dat het nog kan en dat u nog steeds genade geeft, dat nog mensen tot geloof kunnen komen. Heer, zo willen we bidden, wilt u ons vanavond bijzonder zegenen, wilt u tot ons spreken, ook straks als de kinderen naar hun eigen dienst gaan. Heer, dat ze daar ook bijzonder gezegend mogen worden en wilt u het maar in het hart van mensen leggen die zeggen, nou dat is iets wat ik al zo graag zou willen doen om kinderen te onderwijzen van u. Heer, dat zij ook zich aan mogen sluiten bij hen die dat nu doen. En dat we ook hier in Veenendaal ook op deze manier voor de jonge kinderen, de jonge mensen iets mogen betekenen. Heer, dank u wel dat we zo vanmiddag uit mogen kijken naar een ontmoeting met u. En wilt u vanavond tot ons spreken. In Jezus naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een prachtig lied zingen, lied 568. We zijn hier samengekomen in een Maranatha gemeente. En Maranatha, dat gaat over de komst van Jezus. En daar willen we ook vanmiddag met elkaar over nadenken. 568, ik zal eens mijn heiland in heerlijkheid zien. Dat is onze toekomst. Niet alle dingen die gaan gebeuren, Maar we kijken uit naar iemand. Niet naar iets, maar naar iemand, de Heer Jezus zelf. En hem mogen we straks ontmoeten. En tijdens het voorspel van dit lied mogen de kinderen onder ons naar hun eigen ruimte. En een hele fijne dienst ook toegewenst aan de kinderen. Ik denk dat u er vanaf bent, maar we gaan het koor straks nog een keer zingen. De Heer Jezus die zei op een gegeven moment, Vader, ik wil dat zij die gij mij gegeven hebt straks bij mij zullen zijn. Zodat ze mijn heerlijkheid mogen zien. En weet u, het is niet alleen glorie voor mij, dat is zo zelfgericht, hè. Ja, dan gaat de organist weg. We gaan nog één keer het koor zingen. En dan zingen we zo gericht op onszelf, glorie voor mij en ik zie mijn dierbaren weer terug en ik zie het koor van het grote koor en ik zie de gouden straat en ik zie de dingen waar je eigenlijk niet van had kunnen dromen, maar het is glorie voor hem ook, hè? En dan zingen we in plaats van glorie voor mij nog een keer het refrein en dan zingen we glorie voor hem. Ja? Oké, alleen het koor. Jezus te zien en te gaan aan zijn zij. Kunt u zich dat een beetje voorstellen? Dat we samen met Jezus zo op stap zijn. Ik moet denken in de tijd dat wij in Maarsen woonden. En je hebt bij Maarsen de Vecht. En met die grote landhuizen. Die grote landhuizen met die prachtige parken eromheen. En het is een heel groot landhuis over Holland. En ik wandelde nog wel eens graag daar. En daar kwam ik op een gegeven moment een van de vrouwen tegen die bij mij op de Bijbelstudie zat in Breukelen. Een vrouw die nogal vaak twijfelde. En ze zei tegen mij, Theo, weet je wat ik nou zo graag zou willen? Hè? Dat als ik hier zo wandel in dat prachtige park, dat ik me eventjes een knijpje in mijn hand voelde, zo van, ik ben bij je. Dat er Jezus even liet voelen van, zie nou wel, ik ben er wel, want ik twijfel zo vaak. Waarom doet de Heer Jezus dat nou niet? Ja, dat is natuurlijk prachtig, hè? Als je zo in een park woont, loopt en dan wordt er eens in je hand geknepen. Je ziet niemand, maar dan weet je dat de Heer Jezus is. Dan is alle twijfel voorbij, denken we dan. Ik zei tegen haar van, ja joh, dat zou ik zo best wel graag willen. Ik denk dat als de Heer Jezus dat nu vanmiddag zou doen, dat je misschien over een maand weer naar dat park zou gaan, naar hetzelfde blaantje, en zeg je, Jezus, het is een maand geleden, doen we het nog eens een keertje. En dan zou je daarna misschien een hele moeilijke periode in je leven meegemaakt hebben, en dan ben je er in een week alweer. Heer, ik heb het nou zo nodig, ik heb nou zo'n beproeving, wilt u me alsjeblieft, u begrijpt het wel, hè. Dan leven we niet meer in het geloof, maar in de ervaring, in het zien. Maar weet u, er staat in de Korinthebrief, wij wandelen in het geloof, niet in aanschouwen. En wat een geweldig moment, ook als, ik moet vaak denken aan dat wat een van de leiders van Operatie Mobilisatie een keertje zei. Denk eens even aan christenen die in Noord-Korea zitten, in een werkkamp, uit hun gezin weggerukt, jaren daar hun ruggen kapot maken met werken in Noord-Korea. Nooit hun kinderen meer zien. Nooit hun echtgenoten meer zien. Nooit hun geliefden. Nooit een gemeente. Niet eens omhoog mogen kijken. Nooit dat knijpje in hun hand ervaren. Maar toch geloven dat God er is. Dat is wat, hè? Dat je als je zo moet lijden, met zoveel ontbering, en zo, dan is het niet zo dat de Heer Jezus zichtbaar aan deze mensen verschijnt. Nee, helemaal niet. Zij hebben geleerd om uit het geloof te leven. En zich vast te klampen aan het woord van God. En hoe vaak zijn wij als christenen niet bezig om te zoeken naar allerlei uiterlijk vertoon en bevestigingen en ervaringen en visioenen en dromen en wonderen. Om maar bevestigd te worden van ja, het is waar hoor wat je gelooft, hè. We hebben dat knijpje in de hand. Nou, weet u, van middag willen we daarover nadenken. Dat Als we het hebben over de eindtijd, is het nou een illusie of is het nou werkelijkheid? Is het nou echt dat we in de eindtijd leven? Er zijn heel veel mensen die zeggen, we zijn op weg naar de eindtijd. Maar vanmiddag wil ik u vertellen en heel duidelijk zeggen, wij leven midden in de eindtijd. We leven midden in de eindtijd. En meer dan ooit verwacht ik de Heer Jezus terug. Hij kan elk moment komen. En dan wandelen we met Jezus. En dan is hij, dan valt alles weg. En dan mogen we bij hem zijn. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat je klaar bent. Dat je eindtijd klaar bent. En dat je weet dat er Jezus heel spoedig zal komen. Nou, eindtijd, illusie of werkelijkheid. Daar gaat het over in 2 Petrus 3. En ik wil een stukje met u lezen, 2 Petrus 3 vers 1 tot en met 13. Ik lees uit de NBG-vertaling uit 1951. Dit is reeds de tweede brief, geliefde, die ik u schrijf. In beide brieven tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden. Om aan de woorden te denken die door de heilige profeten tevoren gesproken zijn. En aan het gebod uw apostelen van de Heer en Heiland. Dit vooral moet gij weten dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen. Die naar hun eigen begeerte wandelen. En zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vader ontslapen zijn, blijft alles zo als het van het begin der schepping af geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde die uit en door water bestaat. Waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd ten vuren bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. Doch, dit ene mag u niet ontgaan, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar, en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met zijn belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de aarde en de werken erop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht. Vol verwachting, u spoedende naar de komst van de dag Gods. Terwille we van de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Prachtige woorden van Petrus. Petrus die zijn eerste brief schrijft aan een groep Joods-christelijke gemeenten in Klein-Azië. Met name Joods-christelijke gemeenten in Azië. Waarschijnlijk heeft Petrus zijn brief geschreven ongeveer 63, 64 na Christus. Daar was hij gevangen gezet door keizer Nero en hij verbleef daar in Rome in de gevangenis. En in die eerste brief heeft hij de gemeenten, met name de Joods-christelijke gemeenten, geprobeerd om te bemoedigen. Ook als het lijden heel zwaar wordt. Hij heeft verteld hoe je om moet gaan met de overheid. Allerlei omgangsregelen, hoe je met elkaar om moet gaan. En hij heeft ook gesproken in die eerste brief over het huwelijk. De relatie tussen man en vrouw. En het is een hele praktische brief. Ik vind trouwens heel bijzonder als je zo de brieven in het Nieuwe Testament zo naast elkaar hebt, hè, dan heb je bijvoorbeeld, ja, ik noem maar de brief van Petrus. Heel praktisch. Een stuk evangelie, hij legt uit wat Jezus gedaan heeft voor ons. En hoe we tot bekering kunnen komen, hoe de duivel rondgaat als een briesende leeuw. En hij waarschuwt de mensen daarvoor. Hij zegt ook, er komt heel veel lijden over ons heen. Het is een hele praktische brief waar we heel veel aan hebben. Een klein beetje vergelijkbaar met de brief van Judas. Ook zo'n brief over de eindtijd. En als we straks met elkaar die tweede Petrusbrief gaan bekijken, dan zul je zien dat die tweede Petrusbrief en de brief van Judas, en u weet waarschijnlijk wel dat Judas ook een zoon van Maria was, hè? Een halfbroer van Jezus zou je kunnen zeggen, want ze hadden natuurlijk niet dezelfde vader. Maar dat ze in eenzelfde nest opgegroeid zijn. En het is heel mooi om te zien dat de Heer Jezus dus niet alleen Judas als halfbroer had, die de brief geschreven heeft net voor het boek Openbaring, maar nog een halfbroer had, en dat was Jacobus. Nou, afgelopen keer heb ik in het zoeklicht daar iets over geschreven, over die Jacobusbrief. Luther, de hervormer, die had al gezegd, die Jacobusbrief die had eigenlijk niet in de Bijbel moeten staan. Dat is een brief van stro, zei hij. Dat is een brief, en ik heb een Lutherbijbel, en die heeft de Jacobusbrief helemaal aan het eind gezet in de indeling. Net voor het boek Openbaring. Want daar had hij eigenlijk helemaal weinig aan. Waarom? De Jacobusbrief gaat helemaal niet over het verlossingswerk van Christus. Het verlossingswerk, het kruis wordt niet eens genoemd. De Jacobusbrief is net een brief zoals de Heer Jezus ook predikte. De Heer Jezus predikte heel veel tegen sociale ongerechtigheid. Hij sprak de fariseeën aan op hun gedrag. Hij sprak de mensen aan op hun gedrag. En de Heer Jezus was als het ware een hele, mag ik het zo zeggen, een hele sociale prediker in zijn tijd. En dat zie je in de Jacobusbrief ook weer heel duidelijk terug. Een hele praktische brief waarin het gaat om hoe ga je als mensen met elkaar om. En als je dat niet ziet, dan geloof je niet. Zo op die manier. Dat geloof, dat moet, zonder werk is dat dood. En dan heb je ook nog de Johannesbrieven. En de Johannesbrieven die zijn heel erg over de liefde gaat wat. En over de tijd van de antichrist. En zijn hele mooie brieven. Maar als je deze brieven van Petrus, Johannes, Jacobus en Judas vergelijkt met die brieven van Paulus. Oei, 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 oei. Paulus stelt zich echt op als een theoloog. En die gaat iets vertellen over de rechtvaardiging, over de heiliging, over de opname van de gemeente, over de positie van Israël. Nou, Paulus is echt als een theoloog, heeft hij die brieven neergezet. Heel anders dan die andere brieven. Maar het vult elkaar zo mooi aan. Petrus zal nooit over de opname van de gemeente spreken. Wist hij niet eens. Als het gaat over de toekomst van Petrus, zei hij, wij verwachten een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar als Paulus spreekt over de toekomst, dan zegt hij, we verwachten de Heer Jezus die zijn gemeente op komt halen. Zie je dat, die differentiatie, dat verschil tussen deze mannen die de Bijbel geschreven hebben. En het vult elkaar zo mooi aan. En het is heel wonderlijk zoals Petrus deze brief geschreven heeft. Want dan gaat hij zijn tweede brief schrijven. En als Petrus zijn tweede brief schrijft, dan schrijft hij dat in het jaar 65. Dat is zeker, 65. En dat is het jaar waarop Petrus terechtgesteld werd. Petrus is daar in de gevangenis. Je zou bijna kunnen zeggen van Petrus, je hoort dat ze alle voorbereidingen aan het treffen zijn om hem te kruisigen. Vanuit de kerkgeschiedenis weten we dat Petrus ondersteboven gekruisigd is, omdat hij het niet waardig vond om op dezelfde manier te sterven als zijn heiland. En vlak voordat Petrus gekruisigd werd, zijn dit de laatste woorden. De laatste woorden die hij schrijft, en hij zegt dat hier ook, kijkt u maar in vers 13 en 14 van het eerste hoofdstuk van de tweede Petrusbrief, 2 Petrus 1... Daar staat in vers 13, ik acht het mijn plicht, zolang ik in deze tent, in dit lichaam, ben, u door herinnering wakker te houden, want ik weet, dat wist hij dus, ik weet dat het afleggen van mijn tent, dus het afleggen van zijn lichaam, het sterven van hem, dat het afleggen van mijn tent spoedig komt, zoals ook de Heer Jezus Christus mij heeft doen weten. Heeft de Heer Jezus dat duidelijk gemaakt aan Petrus? De Heer Jezus heeft op de een of andere manier gezegd, Petrus, je zult sterven. Wanneer? Weet u dat nog? Moet eens kijken in Johannes 21. Johannes 21. Daar zien we dat de Heer Jezus een onderontje heeft met Petrus. In vers 18. Johannes 21 vers 18. Dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus. Voorwaar. Ik zeg u toen gij jonger waart. Omgordet gij uzelf. En gij gingt waar gij wildet. Maar wanneer gij eenmaal oud wordt. Petrus is nu oud geworden, daar in Rome, in de gevangenis. Wanneer gij eenmaal oud wordt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar gij niet wilt. En dan staat er, en dit zeide hij om te kennen te geven met welke dood hij God zal verheerlijken. Hier wordt het sterven van Petrus door de Jezus al aangekondigd. En als Petrus hier zegt in 2 Petrus, zoals de Heere mij heeft doen weten, dan weten we dat dat moment nu aangebroken is. En vlak voor zijn sterven schrijft Petrus deze brief. Nog één keer wil ik jullie hieraan herinneren. Dat staat zo. Zo mooi in dat eerste hoofdstuk. Hij zegt, dit is deze tweede brief, geliefde, dat ik u schrijf. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden. Dus ik wil jullie nog één keer op je hart drukken. Petrus die zei, ik hoop dat jullie het onthouden. Weet je waar ik de laatste tijd nog veel over mee te maken krijg? Dat is dat de wereld zit zo barstend vol informatie, dat we de ene dag het nog kunnen vasthouden en de volgende dag zijn we het alweer kwijtgeraakt. Ik weet wel, bij ons in de gemeente in Enschede, waar ik 20 jaar predikant geweest was, nou, dan ging het zelfs heel snel, want dan kwam ik gaf meestal de mensen even een begroeten aan het einde van de dienst. En dan zeiden ze soms zelfs tegen mij, broeder Niemeyer, dominee Niemeyer, wat hebben we weer een fantastische morgen gehad. Het was zo fijn. En dan vroeg ik wel eens, wat was het dan fijn? Ja, dat weet ik niet meer zo. Half uur geleden. Dat weet ik niet meer zo, maar het was wel fijn. Het gaat soms hierin en daaruit, hè. Nou, is niet zo heel erg. Want als u aan het einde van de week aan mij zou vragen, wat heb je nou de hele week gegeten? Dan kan ik het ook niet allemaal opsommen soms. Maar ik weet wel dat wat ik gegeten heb, dat het goed geweest is voor mijn lichaam. Wat we gegeten hebben geestelijk is misschien goed voor ons lichaam, terwijl we het niet even meer precies weten. Maar dat is geen verontschuldiging, want we vergeten soms zoveel. En dat is hetgeen wat Petrus heel duidelijk zegt, hou het vast. U kent die gelijkenissen uit Matteüs 13, hè? Dat de zaaier uitging om te zaaien. 1/4 van het zaad kwam op de juiste plek terecht, hè? 1/4. En dan staat er, dit zijn mensen die het woord van God horen. En dan staat er, en vasthouden. En ik hoop dat u dat woord van God ook vasthoudt. Want dan gaat het vrucht dragen. Dan gaat het wat doen in ons leven. En dat is elke keer weer, als u kijkt in 1 vers 12 van de 2e Petrusbrief, 1 vers 12, dat zegt, daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te herinneren. Denk eraan terug. Of in vers 13. Ik acht het mijn plicht zolang ik in deze tent bij u door herinnering wakker te houden. En ook hier in hoofdstuk 3 vers 1 wat we gelezen hebben. In beide tracht ik uw zuiver besef door herinnering wakker te houden. Dat is steeds iets wat bij Petrus naar boven komt. Ik wil jullie eraan herinneren. Weet je het nog? Heb je het onthouden wat ik jullie verteld heb? En waar gaat het dan om? In de eerste plaats wil hij duidelijk maken. Kijkt u maar vers 19, hoofdstuk 1. Ja, het is even een beetje zo wat bijbelteksten. Hoofdstuk 1 vers 19. Het eerste wat hij duidelijk wil maken is. En wij achten het profetisch woord daarom des te vaster. Het eerste wat hij wil duidelijk maken is. Het woord van God is onveranderlijk. Weet je, dat heeft niets met starheid te maken. Maar ik vind dat wij als christenen, als gelovigen, de laatste tijd in een enorme verandering terechtgekomen zijn. Gemeenten die veranderen, prediking die verandert, de liederen die veranderen. En soms denk ik wel eens, weet je, het woord van God blijft altijd hetzelfde. God blijft hetzelfde. De normen van de Bijbel blijven hetzelfde. En wij doen ons best om steeds te veranderen. Ja, maar het is zo ouderwets. Vanmorgen lazen Helene en ik nog in onze stille tijd dat gedeelte uit Nehemia. Dat ze de ballingen uit Babel het Loofhuttenfeest vierden. En er was een geweldige blijdschap onder het volk. En zoals ze toen het Loofhuttenfeest gevierd hebben, hadden ze dat al vanaf de dagen van Jozua niet meer gedaan. Dus met andere woorden, zoals ze dat toen deden in de dagen van Jozua, zo deden zij het nu weer. Mensen, laten we alsjeblieft vasthouden, als het over de eindtijd gaat, laten we alsjeblieft vasthouden wat we hebben. En niet loslaten. En ook de koers houden. En weet je, hier was Petrus zo vol van, toen hij wist dat hij zou sterven, misschien de volgende dag. Was hij niet vol van zijn sterven, maar hij was vol van dit thema. Broeders en zusters, hou vast, herinner je en blijf die koers varen die de apostelen jullie ook voorgeleefd hebben. Dus dat is het eerste. Het gezag van Gods woord. Het gezag van het woord van God. En het is niet zomaar in deze tijd dat er zo getornd wordt aan het gezag van het woord van God. Als het gaat over de positie van homofiliteit in de gemeente. Als het gaat over de positie van de vrouw in het ambt. Als het gaat over de schepping in 6 dagen, als het gaat over de wonderen van de heiland, dan zijn de theologen, heel veel theologen van vandaag, ik wil dat niet generaliseren, er zijn ook gelukkig bijbelgetrouwe theologen, bezig om het woord van God aan te passen. Om het woord van God te veranderen. Nou, ik wil vanmiddag heel duidelijk zeggen, het woord van God is vast. Verandert nooit. En wat God 2000 jaar geleden gezegd heeft, dat zou hij vandaag nog precies zo zeggen. Daar verandert hij niet. Wij denken heel vaak, in de veranderende samenleving verandert God ook wel met ons mee. Denkt u dat God met ons mee verandert? Dan is God niet eeuwig meer. God is de eeuwige. En wij moeten wel rekening houden met het feit, straks komen we voor een heilig en rechtvaardig God te staan. Die zichzelf niet kan verloochenen. En die ons zal ter verantwoording zal roepen op grond van het woord van God. Hoe ben je met mijn woord omgegaan? En er staat ook in de Bijbel, in Johannes. Als je het woord van God lief hebt, dan zal God jou lief hebben. En dan zal hij jou aanvaarden. En weet je, dit is zoiets wat Petrus vast, ja, waar Petrus over spreekt. Mensen, laat nooit dat woord van God los. Ga er niet aan tornen. He, als ik begin met een seminar over geestelijke verleiding, Dan zie je altijd in Genesis 3 als Satan bij de eerste mens komt. Altijd begint hij met, is het werkelijk zo dat God gezegd heeft? Ja? Zo begint hij. Is het werkelijk zo dat God dat zo gezegd heeft of dat God het zo bedoeld heeft? Nee, dat moet je in de cultuur van toen zien. Of dat moet je poëtisch zien. Of dat moet je uit een andere Hebreeuwse context bekijken. En zo is Satan bezig om dat woord van God te verdraaien. Laat dat nooit gebeuren in je leven. Mag ik u vanmiddag echt op uw hart binden? Houd dat woord alsjeblieft vast zoals het er staat. En pas ook op voor allerlei verdraaiingen in vertalingen. Want er zijn ook heel veel vertalingen vandaag. Kijk, toen ik opgroeide als tiener, tot 20 jaar geleden hadden we nooit anders dan deze Bijbel. Gewoon de NBG 51 of de Statenvertaling. Dat waren twee vertalingen die we kenden en verder niet. Vandaag hebben we de Straatbijbel, een Vrouwenbijbel, een Mannenbijbel, de HSV-bijbel. En je kunt alles kiezen. Het is niet allemaal even kuis hoor. Wees alsjeblieft voorzichtig met de vertaling die je gebruikt. Want ook daarin zie je een bepaalde theologie die bepaalde teksten wil veranderen. Dus, nou ja, als u aan mij zou vragen, wat is de meest betrouwbare vertaling? Want een vertaling 100% die is er niet. Het is allemaal uit Hebreeuws, allemaal uit de context, allemaal uit bronnen die er zijn. Maar de vertaling die het dichtst bij de originele Hebreeuwse Bijbel staat, is nog altijd de Statenvertaling. En dan heb ik het niet over de herziene Statenvertaling. Want de herziene Statenvertaling is een vertaling van de Statenvertaling. Dat is weer iets anders. Maar dan heb ik het echt over een grondtekst. Als u leest hoe de Statenvertaling tot stand gekomen is in Leiden. Als je alleen al die geschiedenis leest. Hoe geleerden daar jaren gewerkt hebben. En dat daar in Leiden de pest uitbrak. En dat er de mensen weggedragen werden, duizenden mensen, en dat zij daar gebleven zijn. Als je dat verhaal leest, dat is op zichzelf al een groot godswonder. Dus heel zorgvuldig daarmee omgaan. Het tweede wat Petrus hier duidelijk wil maken is, laat dat woord niet los. En het derde, hij spreekt over de vervulling van het woord van God. Dat het woord van God ook volkomen in vervulling gaat. En hij zegt dan ook in dat stukje, als u kijkt in dat tweede vers van 2 Petrus 3, denk dan aan die woorden. Denk dan aan die woorden die door de profeten tevoren zijn gesproken. En aan het gebod van de apostelen. Weet je, dat vind ik zo mooi. Als je kijkt naar de woorden die de profeten, en dan hebben we het dus over de profeten van het Oude Testament, hè. En dan is Mozes ook een profeet hoor. En dan is David ook een profeet. Het gaat over de woorden van het Oude Testament. Ja, zeggen sommigen. Wij geloven in de God van het Nieuwe Testament. Ik geloof niet in de God van het Oude Testament. Als je kijkt naar al die dingen die gebeurden in het Oude Testament. Van die mensen die uitgemoord werden. Die Achan die met zijn hele gezin gestenigd werd. Nou, die God die hoef ik niet. Dat is de God van het Oude Testament. Daar heb ik afscheid van genomen. Ik geloof alleen in de God van het Nieuwe Testament. De God van liefde, van vergeving, van trouw. Hebben we dan te maken met een dualistisch godsbesef? Is er niet één God? Is de God van het Nieuwe Testament ook niet dezelfde God als de God van het Oude Testament? Is het niet prachtig om te zien dat allerlei dingen die in het Oude Testament beschreven worden, dat in het Nieuwe Testament tot in de kleinste details in vervulling gaan. Weet je, het gaat om één God. Om diezelfde God. En die profeten in het Oude Testament, die hebben verteld over de Heer Jezus. Die profeten in het Oude Testament, die hebben verteld over de tijd waarin we nu leven. Als je nu het boek Zacharia leest, of het boek Jesaja, dan denk je van, hoe is het mogelijk dat deze, of een Daniel, dat deze wisten over de tijd waarin wij vandaag leven. Denk aan de woorden van de heilige profeten, maar ook aan de woorden, het gebod van uw apostelen. En dan zegt Petrus zo heel duidelijk, dit moet je weten, dat in de laatste dagen spotters zullen komen. Oh, ik krijg heel vaak te maken met spotternij. Ik krijg heel vaak te maken met mensen die zeggen, oh, jij bent zo'n Maranatha-christen, hè? En dan lachen ze er een beetje om. En dan, dat roepen ze al zo lang, joh. Er gebeurt allemaal niks. Het blijft allemaal zoals het altijd al geweest is. Zo staat het hier ook letterlijk, hè? Die zeggen dan, waar blijft de belofte van hun komst? Johannes de Heer die zei het al, en Jan Kits die zei het al, en er zijn zoveel die voor jou geweest, en Corrie ten Boom heeft het verteld, en het blijft allemaal hetzelfde. Nou, daarom willen we het vanmiddag erover hebben. Is het nou illusie? Is het nou ook self-wishing, vervulling, hè? Dat je je eigen wensen graag wil vervullen? Of is het nou werkelijkheid? Kunnen wij vanmiddag in werkelijkheid oprechtheid zeggen dat de komst van Jezus nabij is? Of is het iets van ja, onze eigen wens die we in vervulling willen zien komen? Nou, ik denk dat de Bijbel daar heel duidelijk over is. In de eerste plaats is het heel belangrijk dat we ervoor op moeten passen dat we niet, als u kijkt naar het eerste hoofdstuk, er zijn drie waarschuwingen die Petrus ons aangeeft. De eerste kunt u vinden in hoofdstuk 1, vers 20. 2 Petrus 1, vers 20. Dit vooral moet gij weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat. Nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Het gaat niet om onze eigen wil. Het gaat niet vanuit het mens zijn. Weet u, geen enkele profetie is voortgekomen uit de wil van een mens. Hier staat dat profetie geen eigenmachtige uitlegging toelaat. Ik denk dat heel veel vanuit de Bijbel uitgelegd wordt vanuit het menselijk perspectief. Ik zeg altijd, er staat in 2 Timotheüs 3 dat de hele schrift, van Genesis 1 vers 1 tot en met Openbaring 21, de hele schrift staat in 2 Timotheüs 3 vers 16, is door Gods geest geïnspireerd. En weet u wat het woordje inspireren letterlijk betekent? De letterlijke vertaling van inspireren is ingeademd. Precies hetzelfde als wat God met Adam en Eva deed. Met Adam deed, hij blies zijn adem in de mens en toen werd de mens levend. Nou, het is de adem van God. Hij heeft het woord van God beademd en het woord wat we hier hebben, mag ik het zo zeggen, dit woord wat we hier hebben is voortgekomen vanuit de mond van God. God spreekt. En als wij het woord van God willen begrijpen, dan kan dat ook alleen maar door de Heilige Geest. Paulus zegt in 1 Korinther 1, iemand die de geest van God niet heeft, voor hem is het een dwaasheid. Hij kan het niet verstaan. Dus we hebben de geest van God nodig om het woord te kunnen begrijpen. En ten derde, ik heb Gods geest nodig om Gods woord te kunnen verkondigen. Het is een geestelijk iets. En vandaag de dag zie je heel veel dat het op een menselijke manier gebeurt. Niet vanuit de geest. Maar gewoon leuk, popiopie, een conferentie en leuk, we houden de mensen bezig en ze vinden het allemaal prachtig en er wordt geapplaudisseerd en amen. En mensen, daar gaat het niet om. Het is door Gods geest geïnspireerd. Door Gods geest kunnen we het begrijpen. Door Gods geest kunnen we het uitleggen. Het is het woord van God. Nou, dit is het eerste. Je kunt het woord van God, het profetisch woord, alleen begrijpen door de geest van God. En dat mensen zeggen, want het is altijd al zo geweest. En je zit een beetje te kletsen als het gaat over de spoedige komst van Christus. Dan denk ik van, hoe zit het nou met jouw geest? Vanuit welke geest spreek je? Dit is puur vanuit de mens. Het tweede, wat hier staat, dat is dat in vers 3, daar staat, en dan hebben we het over het derde hoofdstuk, 3 vers 3, dat er in de laatste dagen spotters zullen komen. We krijgen dus te maken met een menselijke uitleg van het woord van God. Ten tweede, we krijgen te maken met spotters, die je belachelijk maken. Die zeggen, joh, maak je toch niet zo druk. Er is niks veranderd. Het gaat altijd. Het is een soort cyclusje. En het draait maar door. En we beginnen zo weer opnieuw. Nou, dus spotters. En het derde waar je rekening mee moet houden, dat is in vers 8 van het derde hoofdstuk. 2 Petrus 3 vers 8. Dat mag u niet ontgaan, staat er, geliefde. Eén dag bij de Heer is als 1000 hier op aarde. 1000 jaar hier op aarde zijn bij de Heer maar één dag. Onze tijdsberekening is heel anders. En ik zeg wel eens, als de Heer Jezus gezegd heeft, ik kom spoedig. En dat zei hij toen hij hier op aarde leefde, vlak voor zijn sterven. Ik kom spoedig. Er zijn 2000 jaar voorbij. 2 dagen. Weet je dat er Jezus eergisteren gezegd heeft, ik kom spoedig? Eergisteren? Voor hem is het maar 2 dagen. Onze berekeningen zijn heel anders dan zijn berekeningen. En wij denken heel vaak, oh, wat duurt het toch lang? Maar in de hemel duurt het nog maar 2 dagen. En dan moeten we niet vergeten. Hè, dat is, er is maar 1 reden waarom dat hier Jezus vandaag nog niet gekomen is. En die enige reden kun je vinden in vers 9. Van het stukje wat we net met elkaar gelezen hebben. Die enige reden is in vers 9. De Heer talmt niet met zijn belofte. Al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u, daarin niet wil dat sommigen verloren gaan, totdat alle tot bekering komen. Het feit dat Jezus zijn gemeente nog niet heeft opgenomen, dat is dat vandaag nog genadetijd is. Er kunnen nog mensen tot geloof komen. En als hier vanavond, vanmiddag, mensen zijn die die stap nog niet gezet hebben, die de Heer Jezus Christus nog niet aanvaard hebben als hun verlosser, en zegt hebben, Jezus, dank u wel dat u voor mij daar aan het kruis stierf, voor mijn zonde. Dat is het persoonlijk aanvaarden van de Heer Jezus. Dat is het geloven van de Heer Jezus. Als je dat niet gedaan hebt, dan geeft de Heer Jezus jou vandaag nog de tijd. De genade van God is onbegrensd. Maar de genade tijd houdt wel op een gegeven moment op. En dan is het voorbij. De laatste dagen. Weet u, als je vanuit de Petrusbrief iets verder gaat naar de Johannesbrieven, dan zie je in 1 Johannes 2 vers 18. In 1 Johannes 2 vers 18 daar staat. Kinderen, het is de laatste uren. Mensen, Petrus sprak over de laatste dagen, Johannes over de laatste uren en Johannes de Heer over de laatste minuten. Mensen, de laatste minuten zijn aangebroken. Het is bijna middernacht. Als we kijken naar dat wat er vandaag gebeurt, als je kijkt naar alles wat er gebeurt in de schepping, in het klimaat. Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar tegenwoordig kun je ook niet meer zomaar luxe vanuit Amerika naar Nederland vliegen, want dan kun je soms ineens 300 meter naar beneden vallen. Omdat de stabiliteit van de luchtstroom veranderd is. Als je kijkt naar wat er gebeurt in de oostkust van Zuidoostkust van Rusland momenteel. aardbevingen van bijna 10 bij Richter, schaal van Richter. Dat is bijna ongekend. Aardbevingen waarvan de Heer Jezus zegt, het aantal aardbevingen zal in de laatste tijd toenemen. Je kunt niet zeggen, dit is altijd al zo geweest. Hè? Tuurlijk zijn er altijd aardbevingen geweest. Maar in deze frequentie en in deze heftigheid met al die tsunamis, nog nooit geweest. We kijken hoe het klimaat verandert. Hoe de schepping zucht in al haar delen en in barensnood verkeert. Paulus spreekt erover. En mensen, wij leven daar middenin. En dan nog zeggen van, had het er zo geweest? Je kunt erop wachten. Het zal niet zo lang meer duren. Maar de Heer Jezus zegt, er zullen ook besmettelijke ziekten zijn. Nou, we hebben corona gehad, hè? Maar iedereen gaat ervan uit dat je je kunt voorbereiden op het volgende. En dat komt omdat deze aarde steeds kleiner wordt. En we hebben de varkenspest vanuit Afrika, we hebben allerlei ziektes uit Azië. Het komt allemaal op een kluitje bij elkaar. En virologen die weten zich geen raad meer met al de nieuwe ziektes die zich openbaren. En u kunt erop wachten. Het gaat gebeuren. Als we kijken naar de maatschappij van vandaag. Mensen, wat is de maatschappij vandaag gewelddadig geworden? Het is toch vreselijk dat bij een musical van kinderen die in groep 8 afscheid nemen, mensen met elkaar op de vuist gaan, steekpartijen, gewoon op een afscheidsavond van school. Dit is toch ongekend? Zoveel eerwraak, zoveel vrouwen die met huiselijk geweld te maken krijgen. Waar, ja, elke dag lees je daar wel over. Wat is er met de mensheid aan de hand? Hoe komt het toch dat wij hebben ontzettende lieve kleinkinderen. Maar je merkt gewoon aan die kleinkinderen dat er een andere geest invaart. We hebben te maken in deze wereld met de geest van deze wereld. Of de geest van God. Als je onder invloed staat van de geest van God, dan verander je naar het beeld van Jezus. Dan word je anders. Maar ik ervaar dat heel veel mensen onder invloed zijn, zonder dat ze het weten hoor, door de geest van de wereld. En dat kan via internet, dat kan via de Netflix-series die je altijd maar kijkt, dat kan via allerlei dingen waar onopgemerkt een bepaalde geest van jou bezit neemt. En we zien dat de geest van de wereld deze wereld totaal aan het veranderen is. De wereld verandert om ons heen. En ik wil hier niet als een oude vent staan van vroeger was alles beter. Helemaal niet. Dat wil ik niet. Maar ik wil hier als het ware als een Petrus staan. Ik hoop niet net voor mijn dood. Maar ik wil hier als een Petrus staan die de gemeente van Jezus Christus nogmaals wil waarschuwen. En je niet laat meeslepen. Onopgemerkt hoor. Want kinderen en kleinkinderen die veranderen onopgemerkt door alles wat ze binnenkrijgen. Daar kun je niks aan doen. Maar dat is de wereld waar we in leven. En dan is het zo ontzettend belangrijk dat je aangesloten bent met de geest van God. En dat de geest van God grip op jouw leven mag hebben en jouw leven mag veranderen. Ik vind het zo mooi dat gisteren las ik nog in een boekje van George Murray, dat de uitgezonde geest van God is de ingezonde geest van liefde in ons leven. Want God is liefde. En de geest van God is liefde. En als de geest van God in ons komt, komt Gods liefde in ons. En dat is heel wat anders dan de agressie die je in deze wereld tegenkomt. Die polarisatie, dat mensen dat absoluut niet meer van elkaar kunnen hebben als je anders denkt. Ja, en dan maar niet te spreken van de maatschappij waarin we leven, wat er gisteren in Amsterdam gebeurt, daar in de grachten. Wat een vunzigheid. Wat een viezigheid. En daar doen we allemaal aan mee. We kijken naar de wereldpolitiek. Als Trump door een opmerking van hoofd van de veiligheidsdienst in Rusland tegen hem zegt: ik laat een paar torpedojagers klaar leggen op de juiste plek met kernkoppen. En dan sta je onder schot. Een kernoorlog. Een kernoorlog was in Cuba, in de tijd van Cuba, in de 60 jaren heel dichtbij. Maar een kernoorlog is ook vandaag heel dichtbij. De mens die zichzelf vernietigt. Mensen, de hele wereldpolitiek staat zo op scherp. Er is zoveel brand onder de volkeren. Zoveel oorlog onder de volkeren. En de Heer Jezus zegt, je zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Het wordt steeds erger. En wat je heel duidelijk ziet, dat is dat ja, de grote dictator, de wereldleider, die staat voor de deur om alles onder zijn hoede te brengen en de rust te brengen. De grote wereldleider staat te trappelen om zich te openbaren aan deze wereld. En als we daarnaast nou ook nog eens een keertje naar Israël kijken. De Heer Jezus zegt over zijn volk Israël in de reden van de laatste dingen: mijn volk, jullie zullen door alle volkeren gehaat worden. We dachten dat het voorbij was na de Tweede Wereldoorlog. Maar er is geen volk dat zo gehaat wordt. Nog meer gehaat wordt dan Iran. Nog meer gehaat wordt dan de Houthis en de Tutsis en de Hamas. Er is één volk wat vreselijk gehaat wordt, dat is het Joodse volk. Waarom? Omdat ze alles goed doen? Nee. Natuurlijk heeft Israël ook vuile handen. Natuurlijk doet Israël verkeerde dingen. Het is niet goed om hele bevolkingsgroepen uit te laten hongeren. Hoewel je daar wel eens vraagtekens achter kunt zetten of daar echt honger is. Dat weten we niet precies. Maar het is wel zo dat in de Bijbel staat: jullie zullen door alle volkeren gehaat worden. En dat hoort bij de eindtijd. We leven midden in deze tijd. Maar in het feit, je zult door alle volkeren gehaat worden, staat er zo mooi in Zacharia 3. En nochtans kies ik voor Israël. Nochtans kies ik voor Jeruzalem. Want er komt een tijd dat God de draad met zijn volk Israël weer oppakt. Dat is de tijd waarin we leven. En daarom zegt Petrus: mensen, wees wakker. Wees ervan overtuigd dat we in een hele bijzondere tijd leven. Willens en wetens ontgaat hun dat God gesproken heeft. God had gesproken. Dat woord van God, dat, weet je, dat is zo krachtig. Dat woord van God, God spreekt en het is er. In de psalmen, psalm 33, God gebood en het stond er. We beginnen in september een serie. Ik heb die trouwens ook wel eens een keer gegeven hier in Veenendaal, een seminar over Genesis 1 in het licht van de nieuwe schepping. En dan zullen we gaan ontdekken, en dat begint, ik meen 17 september voor Family 7, elke woensdagavond om 19:30. En dan zullen we gaan vergelijken met die 6 scheppingsdagen, hoe God begonnen is met het licht. En de nieuwe schepping, hoe God begonnen is met de geboorte van Christus die het licht kwam brengen. En dan zie je dat al die 6 scheppingsdagen terugkomen bij de 6 heilsfeiten van Jezus. De geboorte, de kruisiging, de opstanding, de hemelvaart, de uitzending van de Heilige Geest en het scheppen van de nieuwe mens. En ik geloof, ja, er staat zo mooi dat God sprak. Deze wereld is tot stand gekomen door Gods woord. U leeft hier door Gods woord. Want in dat woord van God is leven. Door datzelfde woord heeft God op een gegeven moment tot Noach gesproken. Ik vind het zo mooi als je kijkt naar Hebreeën hoofdstuk 11. Misschien wel goed om dat even te lezen. En daarom ben ik een Maranatha-christen. Waarom? Omdat, en dan gaan we even kijken naar de profeten van vroeger. Die mannen die gezorgd hebben dat het Oude Testament geschreven werd. En drie mannen die daar heel belangrijk in waren, dat waren Noach, Abraham en Mozes. En die drie die worden hier genoemd in Hebreeën 11. En alle drie zijn het Maranatha mensen. Wat bedoel ik daarmee? Nou, ik bedoel daarmee dat God tot hen gesproken heeft en ze gingen handelen. Ze keken uit naar dat wat God ging doen. Het eerste lees je in vers 7 van Hebreeën 11. Er staat in Hebreeën 11 vers 7, door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. Je leest er zo gauw overheen. Maar God had tot Noach gesproken. En wat had God tegen Noach gezegd? Noach, er komt straks een hele grote zondvloed. En jij moet de ark bouwen. Ja, waar? Aan de Perzische Golf? Moet ik daar de ark bouwen? Nee, gewoon hier. Op het land. Een schip van 150 meter lang, 30 meter breed, 15 meter hoog, 3 verdiepingen. Genoeg voor alle soorten dieren die er nu zijn. Ja, zeg hé. Spotten. Natuurlijk had Noach dat kunnen doen. Maar het was een godspraak. God had gesproken. God had gesproken over iets wat nog niet gezien werd. Nou, wij kijken uit naar iets wat we nog niet gezien hebben. Maar God had gesproken. En hij deed het. Ik heb een paar familieleden die vroeger de Heer Jezus beleden hebben. Echt beleden hebben. En vandaag, als ik naar mijn familieleden kijk, deze een paar familieleden, dan leven hun echtgenoten zonder God. Hun kinderen hebben nog nooit van God gehoord. Hun kleinkinderen leven zonder God. Terwijl ze het weten. Ik moet hier elke dag voor bidden. Dan vraag ik, Heer, dat getuigenis wat zij ooit getuigd hebben, laat ze alsjeblieft opnieuw tot inkeer komen. Dat ze voor hun eigen gezin nog een getuige mogen zijn, want hun gezin gaat verloren. Ik vind het zo mooi van Noach dat hij wist wat er ging gebeuren en hij zorgde ervoor dat zijn gezin binnen was. Mensen, dat is onze prioriteit. Dat je kinderen, je kleinkinderen, je achterkleinkinderen, je buren. De Heer zegt tegen Lot, iedereen die je hier hebt, zorg dat ze erbij komen. Want nu kan het nog. Nou, Noach heeft Gods woord serieus genomen. En hij stak de handen uit zijn mouwen en ging aan het werk. U moet echt niet denken dat Maranatha christenen zijn die hun handen over elkaar doen en zitten te wachten. En te staren. Dat zijn de Maranatha-christenen niet. Maranatha-christenen die steken hun handen uit de mouwen en die zorgen dat mensen tot geloof komen. Die willen, zolang het nog kan, mensen winnen voor de Heer Jezus. Dat is Noach. Hij bereidde eerbiedig een ark voor. Is dat ook onze missie? Of hebben we het opgegeven? Hebben al die kinderen van mij, die willen niks meer weten. Of die kleinkinderen die hebben helemaal, ja, dat denken we vaak. Maar laten we ze nooit los. En laten we alsjeblieft smeken of de Heer hen ook wil raken met het evangelie. En dat ze veilig zijn in de ark. Tweede, dat is Abraham. Wat doet Abraham? In vers 8. Door het geloof is Abraham toen hij geroepen werd in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats die hij ter erfenis zou ontvangen en hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte als in een vreemd land waar hij in tenten woonde. Abraham, Je moet vertrekken. Ja, maar waar naartoe? Ja, dat zie je wel. Nu nog niet. Dat is geloof, hè? Noach, je moet... Hij heeft het niet gezien, hij heeft het wel gedaan. Abraham, waar dat... Abraham deed het. Hij vertrok. En weet je wat zijn reactie was? Hij verwachtte de stad van de fundamenten. En als dat, dan moet je nagaan dat dat in Genesis staat. En 6000 jaar verderop lezen we in Openbaring 21 dat de stad met de fundamenten uit de hemel naar beneden kwam. Daar keek Abraham al naar uit. Was hij maar een Maranatha gelover? Zo. En omdat hij daar naar uitkeek, naar die stad met de fundamenten, kon hij hier op aarde in tenten wonen. In tenten wonen betekent, this world is not my home. Dit is niet mijn thuis. Maar mijn thuis is in de hemel. Dat was een Maranatha christen. En de derde van Mozes. Eens kijken wat er staat in vers 24. Door het geloof heeft Mozes volwassen geworden geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao's dochter. Maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen dan tijdelijk van de zonde te genieten. En hij heeft de smaad van Christus grote rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding. Mozes, die zei... Dat botenhuis, die bungalow aan de Nijl, al die bedienden, weg ermee. Ik kies voor de smaadheid van Christus. Waarom? Omdat hij zijn blik gericht hield op het einde. Op de vergelding. Hij weet, daar gaat het om. Weet je, als je dat doet, als je dat leert, dat onze schat, onze rijkdom is in de hemel... Dan zul je niet hechten aan aardse bezittingen. Dan zul je los zijn van deze wereld, zoals Mozes dat ook was. Hij richt zijn blik op de vergelding. Nou, dat zijn drie oud-testamentische profeten, waarvan Peter zegt, let op hen, op hoe zij het gedaan hebben. Noach, Abraham en Mozes. Gods woord gaat in vervulling. Daar kan je zeker van zijn. Gods woord is in vervulling gegaan in de tijd van Noach. Iedereen lachte Noach uit. Spotters waren er. Maar op een gegeven moment kwam die zondvloed. Die vreselijke zondvloed. En dat moet u echt niet denken dat die zondvloed een overstromingje was daar bij Mesopotamië. Wereldwijd. Zelfs op de hoogste bergen kunt u de afdrukken zien van fossielen. Overal is het water geweest. En als we het hebben vandaag over fossiele grondstoffen in de vorm van steenkool, vaste stof, in de vorm van vloeibaar olie, in de vorm van vluchtigheid, gas... Allemaal het resultaat van vertering van organisch materiaal. Moet u mij eens vertellen, hoe komt dat organisch materiaal soms 2-3 kilometer diep in de grond? Hoe komt dat daar? Geen enkele wetenschapper kan u daar antwoord op geven. Alleen de Bijbel. De Bijbel vertelt dat de aarde uit water bestaat, waardoor de toenmalige wereld is vergaan. Dat water kwam niet alleen van boven... Maar dat water kwam ook van onder en toen is de hele wereld, de hele aarde, als het ware ondersteboven gekeerd. Een vreselijke toestand is dat geweest. Aardlagen over elkaar heen, die hele zondvloed en bossen zijn begraven onder grote aardlagen. Mammoetolifanten, mensen, al het organisch materiaal, zoveel onder de grond terechtgekomen. En dat is de enige reden, enige mogelijkheid waardoor het organisch materiaal diep in de aarde terechtgekomen is. De restanten van de zondvloed, elke vorm, elk fossiel wat gevonden wordt, is een teken van de zondvloed. God heeft zijn woord waargemaakt. En God gaat zijn woord waarmaken. Want God zegt, deze wereld waar we vandaag in leven is niet ten prooi voor het water, maar voor het vuur. Dan komt God met vuur. Want God is een verterend vuur. Maar voordat God als een verterend vuur naar deze wereld komt, heeft hij zijn Zoon, de Heer Jezus, gegeven om ons te redden. En daarom wil ik u vragen, bent u bereid om een Maranatha-christen te zijn en uit te kijken naar de komst van Jezus in heilige wandel, in godsvrucht, verwachtingsvol, zoals Peter zegt, u spoedende naar de dag van God. En nogmaals, broeders en zusters, de dag van God is heel dichtbij. En dan zal de Heer van deze aarde en van deze hemel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken. Bent u verzoend met God? Is de relatie tussen God en u hersteld? Vandaag kan het nog. Morgen kan het te laat zijn. De Bijbel zegt altijd, God zegt vandaag, heden. En Satan zegt altijd, doet morgen maar. Maar laat je niet weerhouden om de Jezus in je leven toe te laten. Amen. Zullen we samen een lied zingen? Lied 260. 260. Wij weten het uur niet dat Jezus ziet keren of zal komen. 260. samen de Heer danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanavond hier bij elkaar mochten zijn vanmiddag. Dank u wel voor uw woord wat u ons gegeven heeft en dat we opgeroepen worden, Heer, door Petrus en ook door de heilige profeten vanuit het Oude Testament om waakzaam te zijn, om in deze periode een Maranatha-christen te zijn. Heer, we zien om ons heen de tijden veranderen en we weten, Heer, we mogen u verwachten elk moment. Heer, en laat het zo zijn dat we, als we hier vandaan gaan, dat we verwachtingsvol uit mogen kijken naar uw komst. Niet met onze handen over elkaar, armen over elkaar. Heer, niet alleen maar wachten, maar met name verwachten. En actief, in een actieve rol om, zolang het nog kan, mensen voor u te winnen. Heer, dank u wel dat we ook deze komende week aan u op mogen dragen. Wilt u ons de week zegenen en tot zegen stellen? En dat u ons misschien wilt gebruiken tot redding van mensen die verloren dreigen te gaan. Dank u wel daarvoor, Heer. En we willen u danken voor het feit dat u ons uw woord gegeven heeft, waar we nooit aan hoeven te twijfelen. Dat uw woord straks echt in vervulling zal gaan. En ook nu merken we dat uw woord in vervulling gaat, Heer. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Voordat we het slotlied gaan zingen, wil ik u vragen om te gaan staan. Dan zal ik de zegenbede uitspreken. En dan zingen we met elkaar 668. Kinderen des Konings, waarom zoudt gij slapen? 668. En ik zou voor willen stellen om het eerste, derde en vijfde te zingen. 1, 3 en 5 van 668. En natuurlijk aan het uitgang staat de collectebus waar u ook mee mag helpen om de kosten van deze diensten ook tegemoet te komen. En zo mogen we gaan onder de zegenende handen van onze liefdevolle Heer en Heiland. En zo mogen de liefde van God en de onuitsprekelijke genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle en krachtige gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus zal komen en we inderdaad met Hem mogen wandelen en Hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug. Halleluja. Amen.